wijzen en de begroting. En daarnaast willen we het vergaderprotocol van 17 november met jullie doornemen. Eerst de inhoudelijke twee punten. En aan het einde zullen we ook wat gaan oefenen om te kijken of we in afzonderlijke fracties uiteen kunnen gaan en ook weer terug kunnen gaan komen. Bewust gedaan aan het einde dat mocht het misgaan, dan mist u inhoudelijk niets. En dan kunnen we nog steeds proberen om elkaar weer terug te vinden. Bovendien gaan we dan ook de livestream uitzetten. Dus mochten we wat klungelig overkomen, dan is dat onder ons en niet voor de buitenwereld. Een mooie oefensessie. En hopen dat dat goed gaat, waardoor we ook voor het AB van 17 november een goed gedragen besluit kunnen nemen rond de bestuursrapportage en de begroting. Hartelijk welkom nogmaals en ik wens u een hele goede vergadering toe. En ik wil beginnen met de bestuursrapportage, zoals gezegd als eerste onderwerp. En Bert Mellema die zal ons daar doorheen leiden. En zoals ik vernomen heb, zit Bert ook voor het kantoor. Alleen hij zit bij daglicht en ik zit aan de andere kant. Ik zit in de schaduw. Bert, aan jou het woord.
Ja, dankjewel Dirk Siert. Ja, ik mag u vanavond op hoofdlijnen door de tweede bestuursrapportage en onze begroting voor het nieuwe jaar leiden. Ik zal dat doen aan de hand van een presentatie die ik heb voorbereid. Die kunt u ook in IBAPS vinden. Dus als u zelf het wilt volgen, dan kan dat ook via IBAPS. Tenminste, als u twee schermpjes hebt. Ik zal hem in ieder geval ook met u delen. Ik zal hem nu tevoorschijn halen, zodat we aan de hand van de presentatie een en ander door kunnen lopen. Als het goed is, gaat u nu langzaam maar zeker de presentatie zien voor de Delta-bijeenkomst van vanavond, de tweede BRAP en de begroting 2021 en de meerjaarraming 2022 en 2024. Waar gaan we het over hebben? Nou, ik gaf het al aan, de tweede BRAP. Ik zal op hoofdlijnen de BRAP toelichten en u heeft de gelegenheid...
Bert Mellema, we zien het deelscherm van jou nog niet. Tenminste, ik niet. Ik laat het bij mezelf houden. Dan
gaan we het nog een keertje proberen.
Ja, nu gaat er wat gebeuren.
Hij zou er nu moeten zijn, als het goed is.
Kijk, nou, nu is hij er. Bert, dankjewel.
Bingo.
Oké. Okay. Nou, dan laat ik even nog snel het programma zien. We beginnen met de tweede BRAP. Eerst even een toelichting op hoofdlijnen van de inhoud hiervan. En daarna krijgt u de gelegenheid om daar waar u vragen heeft, technische vragen uiteraard, om die te stellen. Ik kan niet exact inschatten hoe lang we daarover gaan doen. Maar ik verwacht dat we om 8:10 daar zo'n beetje mee klaar zijn. Het kan 5 minuten later, 5 minuten eerder zijn. Dan nemen we even een aantal minuten pauze. En dan gaan we verder met de begroting en de meerjarenraming. Zal ik toelichten van wat er veranderd is in de huidige begroting. Zal ik ook iets
Bert,
vertellen over...
ik ga je onderbreken, want nu is er iemand die het scherm gaat overnemen.
René, jij bent gaan delen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus Bert, pak maar even het delen van je scherm even opnieuw doen.
Oké. Okay.
Wel creatief. Directie, die grijpt gewoon in.
Dit riekt als naar de macht grijpen.
Ja, ik ken mijn plek hoor, dus geen enkel probleem.
Ja, daar zijn we weer.
Is ja. De begroting had ik het net over. Daar zal ik het nodig over vertellen. Over de gewijzigde opzet en indeling. U heeft dat ook kunnen zien. De begroting voor het komend jaar ziet er wat anders uit dan u gewend was van ons. Ik zal iets vertellen over hoe het financieel kader van de begroting zich heeft ontwikkeld, met name ook in relatie tot de begrotingsbrief die u eerder heeft vastgesteld. We gaan in op hoe de lasten en tarieven zich ontwikkelen. En ook na afloop van die presentatie heeft u de gelegenheid om uw technische vragen te stellen. En dan is de planning dat we zo rond 9:00 klaar zijn met de presentaties. En ja, Dirk Siert gaf het al aan, daarna zult u nog een korte instructie krijgen over de vergaderorde voor de AB-vergadering van 17 november, waarin u de begroting en de tweede BRAP verder gaat behandelen en daar besluiten over gaat nemen. Dan iets over de beantwoording van de technische vragen. Er zijn hier In de teamsessie zijn een aantal mensen beschikbaar om vragen die u heeft om die te beantwoorden. Voor het programma Watersysteem is dat Bert Hendricks. Die heeft de vulling van het programma Watersysteem gecoördineerd. Melanie Kuiper heeft dat gedaan voor Waterketen. Marieke Wit heeft dat gedaan voor Waterveiligheid. En Esther Luijer voor het programma Maatschappij en Organisatie. En dan zijn er ook de nodige financiële mensen aanwezig die eventuele financiële vragen kunnen beantwoorden. En dan heb ik heel bewust Hendrik Jan van Veen als eerste genoemd. Want ja, Hendrik Jan is voor u een oude bekende die heel veel deskundigheid heeft. Maar die dit jaar voor het laatst hier aanwezig is, omdat hij ervoor heeft gekozen om met prepensioen te gaan. Nou, dit zijn de mensen die beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen. Het kan ook zo zijn dat we niet alle vragen die u heeft kunnen beantwoorden. Nou, er is altijd nog een mogelijkheid dat we die schriftelijk achteraf gaan beantwoorden. Verder is er voor aanstaande donderdag, eind van de middag, een digitaal inloopmoment gepland. En daarin kunt u ook nog mondeling, digitaal dan, uw vragen stellen. En mocht u dan nog andere vragen hebben, die kunt u eventueel ook nog schriftelijk indienen. En dat moet dan vrijdagochtend. Mark van Rossum weet hoe laat precies. Ik dacht voor 12:00 moeten die zijn ingeleverd. En dan proberen we die voor de vergadering van volgende week dinsdag ook schriftelijk beantwoord te hebben. Dus dat eventjes over de vragen. En dan ga ik meteen door naar de tweede bestuursrapportage. Die ziet er zo uit zoals u heeft kunnen zien. Waar ga ik het over hebben? Toch even iets over het algemene beeld wat uit de BEERAP uit opreist. En dan ook specifiek toch wat aandacht voor wat de coronacrisis ook betekent voor ons waterschap. Het financiële beeld zal ik met u delen. Daarna gaan we in op de voortgang van de maatregelen. Hoe staat het daarmee? Hoe ver zijn we daarmee? En hoe heeft dat zich ontwikkeld ten opzichte van de vorige bestuursrapportage? En de voortgang van de investeringen. Nou, dan gaan we even naar het algemene beeld. Eigenlijk moeten we zeggen dat we hebben vastgesteld dat er ten opzichte van de eerste BEERAP niet eens zo heel erg veel veranderd is. Als je kijkt naar het reguliere werk van het waterschap, zien we toch dat dat grotendeels doorloopt en ook doorgelopen is. En de afgelopen periode ook. Ja, we hebben ook een periode gehad dat er, als je de vergelijking maakt met de eerste BEERAP, dat er in één keer weer wat meer kon. Dat we ook weer wat meer fysiek bij elkaar konden komen, intern binnen het waterschap, maar ook in samenwerking met andere partijen. En dat heeft toch wel geholpen. We zien dan ook dat de meeste projecten, zoals we die uitvoeren, dat die doorlopen. Hier en daar is er wel sprake van een lichte vertraging. Maar eigenlijk valt dat reuze mee voor ons als waterschap. Een lastig punt, en volgens mij hebben we u dat bij de eerste BEERAP ook gemeld, is dat inspraak en participatie bij projecten af en toe wel wat lastiger is, omdat je toch het fysieke contact mist. En dat maakt het ook wat moeilijker om zaken uit te wisselen en om mensen ook te mobiliseren, partijen te mobiliseren. En op het moment dat er nieuwe projecten opgestart worden, betekent dat ook al snel dat het wat meer moeite kost dan anders om de vaart erin te krijgen. Projecten komen minder snel op gang. En als je dan kijkt naar onze organisatie, de medewerkers van WDO Delta, ja, dan werken die toch overwegend thuis. En ik moet zeggen, ik vind dat we als waterschap, zeker bij de start, ook dat best goed en voortvarend hebben opgepakt, daar afspraken over hebben gemaakt, medewerkers ook hebben gefaciliteerd. En je ziet dus ook dat het thuiswerken, ja, redelijk goed gaat. Niet voor iedereen even makkelijk, want je doet het wel veel meer geïsoleerd. Maar al met al gaat het redelijk goed. Ja, alleen het uitwisselen van zaken, dat gaat hier en daar toch wat lastiger. Intern, maar ook met partijen buiten de deur. En dan het gevolg daarvan is ook wel dat je ziet dat de innovatie en de samenwerking met andere partijen, dat die wat lastiger is. De eerste BEERAP hebben we dat ook al benoemd, toen was dat ook al zichtbaar. En dat hebben we de afgelopen maanden bevestigd gezien. Verder is het zo dat we als waterschappen aangehaakt zijn bij een overleg dat er is met het Rijk. Een overleg van de andere lagere overheden. En dat overleg dat gaat dan met name ook over de schade zoals wij die ervaren als gevolg van de pandemie. Het is zo dat wij als waterschap, als je de vergelijking maakt met de gemeente, beduidend minder schade kennen, financiële schade, dan de gemeente. We stellen vast dat als je kijkt naar de steunpakketten die het Rijk beschikbaar heeft gesteld, en dat is in mei is dat begonnen met een steunpakket van zo'n 560 miljoen, dat steunpakket helemaal naar de gemeente is gegaan. Toedeling van het steunpakket vindt plaats op basis van een berekening van de schade zoals je die als overheden ervaart. En dan geldt voor ons toch dat de schade voor ons te overzien is. Voor gemeente is dat veel meer. Dus ja, dat eerste steunpakket is helemaal naar gemeente gegaan. Eind augustus, dus in de afgelopen periode, is er een tweede steunpakket beschikbaar gekomen. Nog wat groter van omvang, kleine 780 miljoen. Ja, die is ook voor het overgrote deel. Ik geloof op 8 miljoen na is die ook volledig naar de gemeente gegaan. Dus dat zegt ook wel iets van, we zitten als waterschap aan tafel. We laten ook zien van wat de schade is zoals we die leiden. Maar die is relatief beperkt in vergelijking met andere gemeenten. Als WDO Delta werken we er trouwens ook aan mee. We staan in nauw contact met de Unie van Waterschappen. En regelmatig krijgen we ook uitvragen om aan te geven van hoe het beeld zich bij ons ontwikkelt. Dus daar leveren we ook gegevens aan die de Unie meeneemt in haar overleggen met het Rijk. Maar goed, al met al, als je dat voor het totaal van de waterschappen bij elkaar optelt, valt dat dus nog reuze mee. Nou wou ik doorgaan even naar het totaalbeeld van de financiën. Als je kijkt naar de tweede BRAP, dan zien we dat het resultaat zoals we dat voorzien over het lopende jaar, dat zich wat positief heeft ontwikkeld in vergelijking met de vorige bestuursrapportage. Bij de vorige bestuursrapportage dachten we dat we ten opzichte van de begroting een voordeel zouden hebben van zo'n 100.000 euro. Inmiddels is dat wat verder opgelopen, schatten we in, naar een kleine miljoen, dus zo'n 9 ton. Ja, en dat betekent dat we, zoals het er nu naar uitziet, wat minder aan onze reserves hoeven te onttrekken dan we in de begroting hadden voorzien. En ja, als u het mij vraagt, dan denk ik dat als we straks de jaarrekening op gaan maken, dat de kans groot is dat dat voordeel zich nog wat heeft vergroot. Ik acht die kans beduidend groter dan dat we niet gaan uitkomen of dat het resultaat negatiever wordt. Verder is het goed om te zeggen dat we een taakstelling die ook in de begroting is opgenomen van 2,2 miljoen, een trendtaakstelling noemen we dat. Onderdeel van de begroting van dit jaar is dat we ervan uitgaan, vanuit ervaringen in de afgelopen jaren, dat we geld ook overhouden op onze goederen- en dienstenbudgetten. Elk jaar is dat weer een andere oorzaak, maar het is wel een vaste trend. Dus dat betekent dat we er al van uit zijn gegaan dat we het goederen- en dienstenbudget niet helemaal gaan besteden. Nou, we hebben ook vastgesteld nu van dat dit jaar ook het geval zal zijn. Maar daar kan ik straks nog wel even iets meer over vertellen. Ik gaf net het totale beeld. We kunnen dat beeld ook natuurlijk wat nader specificeren per programma. En dan ziet dat beeld er zo uit. Wat betreft het programma waterveiligheid komen we neutraal uit, verwachten we. Als het gaat om watersysteem, hebben we extra kosten gemaakt ten opzichte van de vorige BRAP. Met name op het gebied van energie. De droogte en ook de natte omstandigheden maken dat gemalen extra werk doen. En dat leidt tot extra energiekosten. En verder zien we bij watersysteem ook van dat er extra kosten zijn gemaakt voor het baggeren de afgelopen periode. En dat verklaart ook van dat we er nu van uitgaan dat we tekort komen voor wat betreft het programma watersysteem. Hetzelfde geldt voor waterketen. We wachten zo'n 4 ton tekort. Houdt ook verband met extra energiekosten. En ook met het onderzoek wat gebeurt, wat ook op verzoek van u plaatsvindt voor wat er de scope van echte, dat heeft ook wat meer kosten opgeleverd. Dus dat is ten opzichte van de tweede BRAP is het financiële beeld van die beide programma's wat wat verslechterd als je kijkt naar het programma Maatschappij en Organisatie. Gaan we ervan uit dat we daar de nodige voordelen op gaan behalen. Houdt ook verband met corona. Het feit dat we minder opleidingen volgen, minder opleidingskosten maken. Dat de reiskosten die we maken beduidend minder zijn dan voorzien. Houdt ook verband met het feit dat de reiskosten, dat we die sinds corona declareren. We komen natuurlijk veel minder op kantoor. Dus dat betekent dat we ook veel minder reiskosten hebben. En verder zijn de reiskosten internationaal, omdat we niet meer naar het buitenland gaan, ook lager. Dan de kapitaallasten. We zien dat de rente natuurlijk erg laag is en ook nog lager dan we hadden voorzien in de begroting. Dus dat leidt ook tot een extra voordeel op de kapitaallasten. En een grote post die we ook zien, dat betreft het feit dat we dividend van de waterschapsbank weliswaar niet dit jaar gaan ontvangen, maar wel de zekerheid hebben gekregen van de waterschapsbank dat begin volgend jaar dat die extra dividend wat we eerder al hebben genoemd van 1 miljoen, dat begin volgend jaar wordt uitgekeerd. En dat betekent dat we ook in overleg met onze accountant hebben kunnen vaststellen van dat we dat voordeel nu ook mee kunnen gaan nemen in onze jaarrekening. En als je kijkt naar de belastingen, dan is het zo dat de zuiveringsheffing die valt wat lager uit. Verwachten we nu de watersysteemheffing wat hoger. Maar we hebben over voorgaande jaren nog wat extra aanslagen op kunnen leggen. En dat levert ons een voordeel op van zo'n 3 ton. Dus dit eventjes voor wat betreft het financiële beeld per programma. En ik heb het net al even genoemd, de taakstellende trend op goederen en diensten. Die denken we te kunnen invullen. Dus dat betekent dat de voorziene onderuitputting, dat we die ook gaan realiseren. Niet helemaal zoals we dat gedacht hadden, qua verdeling over de programma's. Maar in totaliteit weten we hem in te vullen. Dus dat is ook een positief iets. Dan kijken we eventjes naar de voortgang van de maatregelen. Hierbij een plaatje waarbij u kunt zien van hoe dat zich lijkt te ontwikkelen op dit moment. In de begroting van dit jaar zijn 68 maatregelen opgenomen. De meeste die lopen conform planning. Ruim 75% van de maatregelen loopt zoals we dat hadden gedacht. Dat zijn er 52. Maar er zijn 15 maatregelen waarvan is vastgesteld dat er sprake is van de meeste gevallen van wat vertraging in de tijd. En hier en daar ook van een kostenoverschrijding. Maar het meeste heeft te maken met dat we de tijdsplanning zoals we die voor ogen hadden niet helemaal weten te halen. Houdt ook natuurlijk verband met corona. En er is 1 maatregel die rood scoort. Nou, daar zou je van kunnen schrikken. Maar in dit geval denk ik niet. Tenminste, ik als financiële man schrik daar niet van als ik lees van wat daarachter zit. Dat houdt verband met bepaalde maatregelen uit het energie-efficiëntieplan. Er is een bewuste keuze gemaakt voor wat betreft het RWZI Dieverbrug om een bepaalde vervanging niet te doen. Omdat we nog niet overtuigd zijn van het feit dat het verstandig is om dat op dit moment te doen. Dus ja, we maken die maatregel niet waar. We hadden dat gepland om dat te doen. Maar het is een hele bewuste keuze om dat niet te doen. En straks in het kader van het asset management gaan we daar nog weer wat nieuwe afwegingen maken van wat wijsheid is. Nou, in het bijlagenboek wordt dit nader toegelicht. Kunt u ook voor de verschillende oranje gekleurde maatregelen een nadere toelichting vinden van wat er aan de hand is en waarom er sprake is van vertraging. Veel van de vertragingen houden voor wat betreft watersysteembeheer ook verband met het WOM-programma, bijstelling van de programmering van het WOM, waardoor we wat meer tijd nemen voor de realisatie van die maatregelen. Nou, daar wou ik het even voor dit moment bij houden. Er valt nog veel meer over te vertellen, maar daar hebben we gewoon de tijd niet voor vanavond. Dan gaan we verder met de voortgang van de investeringen. Hier het totaalbeeld. Als je kijkt naar het totaalbeeld, dan is ruim 39% van de investeringen die verloopt zoals we dat hadden voorzien. En ten opzichte van de vorige bestuursrapportage is er sprake van twee afwijkingen. Ja, ook hier, het wordt een beetje, af en toe al wat in herhaling door corona erbij te halen, maar we kunnen niet omheen dat ook de coronacrisis af en toe zijn invloed heeft op de voortgang van dit soort investeringsprojecten. En nou, we zien dat voor wat betreft de herprogrammering van woonprojecten maakt dat er nogal wat afwijkingen zijn. Dan even kijken naar de voorgenomen investeringen. In de begroting van dit jaar waren we van plan om 192 voorgenomen investeringen om daarvoor kredieten aan te vragen. Nou, voor het leeuwendeel is dat gebeurd. 84%, 153 van de begrote kredietaanvragen die zijn ook aangevraagd. Dat valt qua vertraging nog wel enigszins mee. Verder was het de planning om dit jaar 97 gereedmeldingen te doen van investeringen die liepen. Nou, op dit moment is de verwachting dat we 89 van die investeringen ook daadwerkelijk gereed gaan melden, dus gaan afronden. En dat is ook ruim 90%. Dus ja, dit bevestigt ook al het beeld, zoals ik dat net al in algemene zin schetste, van dat als het gaat om de voortgang van ons werk, dat eigenlijk niet heel erg veel afwijkt van andere jaren. We weten toch redelijk de vaart erin te houden. En dat is op zich een positief teken. Tegelijkertijd zien we ook sinds een aantal weken natuurlijk dat we te maken hebben met die tweede besmettingsgolf. Daarmee is toch ook weer een nieuwe situatie ontstaan waarmee we bij het opstellen van de BEERAP nog geen rekening hebben gehouden. En ja, dat kan toch van invloed zijn op het resultaat zoals we dat straks in de jaarrekening met u zullen gaan delen. Ja, daarmee kom ik eigenlijk aan het einde van mijn verhaal voor wat betreft de tweede bestuursrapportage. En ik wil u graag de gelegenheid geven om uw vragen te stellen, mocht u die hebben.
Ja, dankjewel Bert voor je uitgebreide toelichting. Volgens mij op een heel aantal punten positief nieuws. En misschien wel het meest positieve nieuws is dat de reproductiegetal van corona inmiddels onder 0,91 zit. Nou, op een heel aantal vlakken heb je aangegeven, corona heeft effect. Laat het een spankje hoop zijn als het gaat over volgend jaar. Hopelijk dat wij dan minder de gevolgen ervaren van corona. Ik wil jullie graag in de gelegenheid stellen om een vraag te stellen. En ik stel voor dat jullie daar de hand voor opsteken in de chat. En volgordelijk zal ik die langslopen en vervolgens zal ik Bert en zijn team in de gelegenheid stellen om ze vervolgens te beantwoorden. Wie wil een vraag stellen? Ik zie Obe Brandsma. Obe, stel je vraag maar.
Ja, ik zal me eerst even kenbaar maken. Wat ik tegenkwam in de bestuursrapportage is dat er is op bladzijde 5 staat dat alleen posten groter dan 50.000 euro worden meegenomen. Nou, dat is op zich begrijpelijk en is ook een vorm afspraak. Maar hier staat ook dat een aantal kleinere posten toch nog een aanzienlijk verschil op een jaarrekening kan leiden. Kun je daar ook iets over zeggen?
Oké, ja, dankjewel. Bert, mag ik jou vragen om de presentatie niet langer te delen? Dan krijgen we de mensen ook in beeld die je vraag stellen.
Is prima, ja.
Wie wil er vervolgens een vraag stellen?
Zal ik eerst even antwoorden op de vraag die net gesteld is? Of?
Ja, dat is prima. Dan kan de rest van de vergadering vast nadenken over een vervolgvraag.
Ja, er staat inderdaad in de bestuursrapportage ook benoemd dat we natuurlijk niet alle afwijkingen meenemen. Nou, normaal gesproken zal het zo zijn dat afwijkingen voor een deel ook tegen elkaar wegvallen. Dit soort kleinere afwijkingen. Dus het is niet gezegd van dat het totaal van al die kleinere afwijkingen beneden 50.000 euro, dat die een enorm verschil gaan maken. Dat zal alleen een wat groter verschil zijn als het ofwel grotendeels voordelen zijn, ofwel grotendeels financiële nadelen. Maar het is wel belangrijk om dat te benoemen, dat dat toch een stukje extra onzekerheid geeft. over het totaalresultaat.
Ja, toen ik het las, want ik vind het te terecht hè, dat je tot de grote posten beperkt, want anders dan niet meer te overzien. Maar daar staat erbij dat het toch wel wat aanzienlijk kan uitmaken. Dus daar werd ik vooral door dat woord aanzienlijk getriggerd.
Ik kan me voorstellen, misschien hadden we dat ook niet zo moeten gebruiken. Ja.
Oké, okay, neem dan is helder. Ja. Dankjewel.
Ja, naar tevredenheid open, dan gaan we naar Jolande Onderdijk.
Hallo allemaal. Ik heb een vraag over pagina 8 van uw presentatie. Financiën, beeld per programma. MNO, daar is dus positief vanwege onder andere de minder reiskosten. Ik vroeg me eigenlijk af hoe de verhouding is tussen mindere kosten voor de reizen ten opzichte van de kosten die we maken voor het thuiswerken.
Ja, hopelijk vraag. Dankjewel, Jolande. Bert?
Ja, een hele goede vraag. Daar hebben we de afgelopen tijd ook wel kritisch naar gekeken, ook bij het opstellen van de begroting. En de conclusie is toch wel dat het best wel veel scheelt dat we onze reiskosten nu op declaratiebasis vergoed krijgen. Het systeem was anders voor de coronatijd. Dat was netjes berekend hoor, maar dat niet op declaratiebasis gebeurde. Maar een soort van vast bedrag, rekening houden van dat je natuurlijk niet altijd de reis maakte. Maar nu we zoveel thuiswerken en je alleen op basis van declaratie reiskosten vergoed krijgt, dan gaat het om hele substantiële bedragen die dat scheelt. Elke maand gaan we ervan uit dat we uit mijn hoofd zo'n 90.000 euro aan kosten hebben voor wat betreft reiskosten. Nou, je kunt zich voorstellen dat op het moment dat verreweg de meeste medewerkers vanuit huis werken, dat een flinke slok op een borrel scheelt. En in het kader van het opstellen van de begroting hebben we daar ook kritisch naar gekeken voor volgend jaar. Ook omdat de reiskosten weliswaar minder worden, maar inmiddels ook voor de waterschappen in cao-verband een afspraak is gemaakt dat er een thuiswerkvergoeding komt en dat medewerkers ook kunnen beschikken over een soort van thuiswerkbudget voor faciliteiten thuis, werkplekfaciliteiten. En uit die berekening blijkt dan ook al vrij snel van dat we de meerkosten van werkplekfaciliteiten thuis, dat we die vrij makkelijk kunnen opvangen met het voordeel wat we hebben van het minder vergoeden van reiskosten. Dus per saldo levert ons dat meer op dan het wegvallen zeg maar, van de reiskostenvergoeding, dan de extra kosten van de thuiswerkplek.
En Bert, kun je er nog iets aan toevoegen? Nou is er volgens mij in de cao-onderhandeling afgesproken dat er toch ook een kleine thuiswerkvergoeding ter beschikking gesteld wordt. Is die al geëffectueerd en maakt dat nog het verschil?
Die wordt, als het goed is, deze maand wordt die voor het eerst uitbetaald. In eerste instantie een vast bedrag. Ik weet niet eens precies uit mijn hoofd hoeveel dat is. Een paar euro per dag is dat in de waterschapswereld. En daarnaast krijg je een vergoeding, dat is dan voor een aantal jaar, ik meen uit mijn hoofd voor 5 jaar, van 600 euro, waarbij je faciliteiten voor een goede werkplek thuis kunt aanschaffen. Daar zijn we mee bezig om dat allemaal voor te bereiden. Om te zorgen dat dat via een bepaalde leverancier ook allemaal geregeld gaat worden. Maar de kosten daarvan, hebben we inmiddels berekend, die zijn echt lager dan het voordeel dat het wegvallen van een deel van de reiskostenvergoeding oplevert.
Oké, dankjewel.
Mag ik daar nog een aanvullende vraag op stellen?
Ja, Jolande, ja.
Dus het gaat niet om, dat dacht ik altijd, van de koffie die je dan bij ons drinkt, zeg maar, en de koffie die ze nu thuis drinken. Het gaat echt om dat ze een bureau en een stoel en dat soort dingen kunnen aanschaffen.
Dat kan. Dus daar is een bepaald budget per medewerker, wordt daarvoor beschikbaar gesteld. Maar ja, je moet dat zelf wel aanvragen. En daar gelden bepaalde criteria voor. Dus als je dat nuttig, als dat nodig is, als je dat nuttig vindt, dan heb je voor 5 jaar heb je een budget van 600 euro tot je beschikking.
Maar wat dat ook. Ja, misschien Jan even wachten. Het feit is wel dat die dagelijkse vergoeding die plaats gaat vinden, die 3 euro, wat volgens mij is, dat is wel degelijk voor thuiskosten die je maakt als het gaat over koffiedrinken, stoken, dat soort zaken. En die 600 euro die is bedoeld voor faciliteiten. als stoelen en dat soort zaken. Ja?
Ja, mag ik dan nog één vraag stellen daarover?
Ja.
Waarom wordt het dan vergeleken met ten opzichte van de reiskosten en niet ten opzichte van de kosten die we normaal zouden maken op de catering in ons gebouw?
Bert, bij mijn weten, de catering in ons gebouw die is kostendekkend, omdat de kosten doorberekend worden naar de gebruikers.
Ja, dat is een heel ander verhaal. Ligt niet voor de hand om dat aan elkaar te linken.
Oké. Helemaal goed, dank u.
Oké, dankjewel. Gerrit Westerhof. Gerrit, ik denk dat je even moet...
Ja, ik ben er weer.
Daar ben
ik. Ben er, hè? Ja, ja. Goedenavond allemaal. Ik lees niets over de Blue Deal in de BRAP 2. Ik zie het wel in het boekwerk staan, maar ik zie daar geen bedragen bij. Wat geven wij uit aan de Blue Deal op het ogenblik?
De Blue Deal, Bert, is die in de BRAP meegenomen?
Nee, die krijgt in de BRAP geen aparte aandacht. Nee.
Nee. Maar goed, over welke bedragen spreken we dan? Want ik dacht dat het vorig jaar wel meegenomen was. En daar heb ik nog wel bedragen van staan in mijn achterhoofd. Maar is dat bedrag nu ook duidelijk?
Ik heb dat bedrag niet zo direct paraat. Ik weet niet of Esther Luijer daar iets over kan zeggen.
Nee, ik moet bekennen, dit moet ik echt nazoeken. Het staat niet in de verdere behandeling.
Maar is de conclusie juist, Bert, dat we kunnen stellen dat daar geen grote afwijkingen op zitten? En daarom niet meegenomen is in de BRAP en dat we straks wel terugzien in de jaarrekening?
Het gaat in ieder geval niet om dusdanig substantiële bedragen van dat we dat in de toelichting op het verschil voor het programma Maatschappij en Organisatie apart hebben genoemd.
Oké, maar het komt wel weer in de jaarrekening voor.
Ja.
Akkoord, laten we het hierbij.
Oké, dankjewel. Jolanda Wesseling.
Ja, dankjewel. Ik heb niet zozeer een vraag over de BRAP, maar meer over de presentatie van Bert Mellema. Hij gaf volgens mij aan bij een van de dia's dat sommige maatregelen niet zijn uitgevoerd, omdat we bij de WOM-projecten de tijd nemen om dat zorgvuldig uit te voeren. En dat was ook geen probleem. Nou, zorgvuldigheid is altijd goed. Maar dat verbaast me dan, terwijl we in de begroting wel extra geld gaan opnemen, omdat we daar extra kosten verwachten voor de WOM, eerder dan verwacht. Dus hoe verhouden die twee uitspraken zich dan tot elkaar?
Nou, dit houdt verband met het feit dat dit jaar natuurlijk al nodige aandacht is besteed aan de herprogrammering van de WOM. Uh-huh. Omdat we eerder al hebben vastgesteld van dat de ambities die we hebben met het WOM-programma, dat die wel heel erg hoog zijn en niet realiseerbaar. En u heeft daar ook een presentatie over gehad. Een aantal keer op uw agenda geweest waarbij we die programmering hebben bijgesteld. En nou, dat verklaart ook dat we de ambities zoals we die aanvankelijk nog in de begroting hadden opgenomen, dat we die niet helemaal kunnen waarmaken. Nou, René van der Spank kan daar nog veel meer over vertellen. Maar dit is op hoofdlijnen hetgeen ik hiervan weet.
Dus als ik het samenvat, dan onze ambities leiden in de begroting wel tot extra kosten die we moeten opnemen, maar de inspanningen van 2021 hebben nog niet geleid tot extra activiteiten waardoor we wat kalmer aan konden doen met de maatregelen. Had ik hem zo goed samen?
Ik geef even het woord aan René van der Spang, die wil erop reageren.
Ja, nee, het zit iets anders. We hebben besloten, we hebben geconstateerd vorig jaar dat de WOM-programmering zoals we daarmee bezig waren niet realistisch was, niet haalbaar was in de tijd. Okay. En we hebben toen aangegeven, en hebben we ook met het AB gedeeld op een paar momenten, dat we de boel gaan herprogrammeren zodanig dat het wel haalbaar is. Dat betekent dat we uiterlijk in 2022 gestart moeten zijn met de verkenningen van al die projecten die in de SGB3-periode zitten. Anders zijn ze 5 jaar later niet klaar. En dat is eigenlijk een verschuiving in de tijd. En we hebben ook geconstateerd, en dat zit in de begroting nu als aanvraag, dat er een extra impuls moet komen op die inzet op die verkenningen van die projecten. En dat een programmaorganisatie is opgezet. Die was er ook niet eerst. Dat had veel te maken met gebrek aan sturing.
Oké, helder.
Helderheid, Miranda.
Ja, helder. Dankjewel.
kijk ik nog even rond. Ik zie niet dat er nog verder handen opgestoken worden. Dan denk ik dat we hiermee de BEERAP even afronden. En ik stel voor dat wij 10 minuten pauzeren en dat wij om 8:15 hervatten met de begroting 2021. Ik zie jullie over 10 minuten terug. Hartelijk welkom allemaal terug. Ik hoop dat jullie inmiddels net zoals ik koffie hebben weten te pakken. En als het goed is, hebben jullie allemaal thuis de begroting hardcopy ontvangen. Voor de behandeling in het AB van 17 november leek ons dat verstandig. Zodat u de tabellen en dat soort zaken wat makkelijker bij de hand hebt. Bert Mellema die zal opnieuw een toelichting geven op de begroting. En Bert, zou jij ons door de begroting heen willen lopen? Bert.
Ja, dat doe ik graag. En ik wou even beginnen om meneer Westerhof gerust te stellen. We hebben even gekeken naar de Blue Deal en hoe zich dat ontwikkelt. Zowel financieel als ook beleidsmatig. En ik heb net van Esther Luijer begrepen van, dat we daarin geen grote bijzonderheden verwachten voor dit jaar. Kosten zullen iets lager uitvallen, maar dat zult u begrijpen gezien de situatie van dit moment. Maar geen grote afwijking of bijzonderheden. Nou, dat gezegd hebbend, pak ik de presentatie er weer bij. En gaan we nu verder met de begroting en de meerjarenraming. Even wat bijzonderheden rond de begroting zoals die nu voor ligt. U heeft het gezien. De vormgeving is veranderd. De indeling van het boekwerk is ook anders dan voorgaande jaren. Dat hebben we natuurlijk bewust zo gedaan. Omdat we hopen dat we hiermee de vormgeving toch wat moderner, wat frisser laten zijn. En dat het ook een wat toegankelijker en nog wat prettiger leesbaar begrotingsboekwerk is geworden. Zelf denk ik van dat we voor volgend jaar ons wel weer een nieuw doel kunnen stellen. Van dat hij nog weer wat compacter mag gaan worden. Maar qua vormgeving vind ik zelf dat hij er mooi uitziet. Verder zal u zijn opgevallen dat we in deze begroting, en dat is ook conform de wens zoals u die zelf heeft, of als algemeen bestuur ook vaker al heeft uitgesproken, dat we de doelen meer leidend hebben gemaakt voor de programma's. Het is natuurlijk niet zo dat we allerlei nieuwe doelen hebben bedacht. We hebben goed gekeken naar het bestaande beleid, zoals we dat als waterschap kennen. Op basis van het bestaande beleid hebben we de doelenbomen per programma gevuld. En de bedoeling is uiteraard omdat die doelen steeds meer leidend gaan worden ook voor dat wat we als waterschap doen. Het geld dat we besteden. En u heeft dat kunnen zien in de begroting op welke manier we dat hebben gedaan. En zoals u weet kennen we een watervisie sinds een aantal maanden. Heeft u zelf vastgesteld. Nou, die watervisie heeft ook zijn plek gekregen in onze begroting. Ziet u ook terug in de doelen zoals we die hebben geformuleerd voor de programma's. De begrotingsbrief die u voor de zomer heeft vastgesteld. Heeft gemaakt dat het financieel kader wat is bijgesteld. We hadden de begroting op basis van autonome, de begroting van dit jaar op basis van autonome ontwikkelingen doorgerekend. En daar kwam een financieel beeld uit waarvan eerst het dagelijks bestuur en vervolgens ook u als algemeen bestuur heeft gezegd van dat leidt tot een te grote lastenstijging. Dus dat heeft ook gemaakt dat er ombuigingen nodig waren. En in de voorliggende begroting ziet u ook dat we die ombuigingen voor het komende jaar, voor het jaar 2021, concreet hebben ingevuld. Verder doen we in de begroting een voorstel. Dat houdt ook verband met het voorgaande punt. Om toe te gaan groeien naar een situatie waarbij we nieuw beleid dat financiële consequenties heeft voor ons als waterschap. Dat we dat in de toekomst meer integraal gaan afwegen. Dat is natuurlijk ook wat ons het afgelopen jaar is overkomen. Toen we de begroting van het lopende jaar doorrekenen naar die voor het nieuwe jaar. Toen we daar het nieuwe beleid wat de afgelopen tijd was vastgesteld en financiële consequenties daarvan hadden doorgerekend. Dat we toch een forsere lastenstijging zagen dan we ons hadden gerealiseerd. Nu is het zo dat veel andere waterschappen eigenlijk al op die manier werken. Dat er op één moment, soms op twee momenten in het jaar, al het nieuwe beleid wat er is tegen elkaar wordt afgewogen. Ook wordt gekeken van welke lastenstijging en daarmee ook tariefstijging acceptabel is. En er op dat moment keuzes worden gemaakt. En dat is ook een situatie waar we als WDO Delta naartoe willen. In de begrotingsbrief van volgend jaar zullen we daar ook een voorstel voor doen hoe we dat kunnen gaan doen. En dan kunt u daar als algemeen bestuur natuurlijk ook iets van vinden. Ja, en ook nu komen we toch ook weer terecht bij corona. Helaas krijgt dat heel veel aandacht. En ja, ook voor de begroting geldt dat er als gevolg van corona nog wat meer onzekerheid in de begroting ligt opgesloten dan we gewend zijn. Dan laat ik u eventjes de doelenboom zien, zoals die in de begroting is opgenomen. Bij elk van de programma's komen de doelen die voor dat programma gelden ook weer terug. En dan wil ik u even meenemen in het financieel kader, zoals dat voor onze begroting geldt. En dan kijken we eerst eventjes naar de begrotingsbrief. De begrotingsbrief heeft u een bepaald kader meegegeven wat als vertrekpunt dient voor deze begroting. Dan ziet u in de eerste rij ziet u staan wat de streefwaarden zijn voor de begrotingsjaren die volgen volgens de begrotingsbrief. We hadden de begroting eerder al doorgerekend en dat leidde tot een beduidend hoger financieel kader. Dus in de met het vaststellen van de begrotingsbrief heeft u ook aangegeven dat er ombuigingen nodig zijn om op de streefwaarde voor het financieel kader uit te komen. Dat is die reeks die begint met 2 miljoen voor het jaar 2021 en oploopt tot 7,6 miljoen voor het jaar 2024. Nou, we hebben in deze begroting te realiseren ombuigingsbedrag voor 2021 al concreet ingevuld en verwerkt. En voor de andere jaren zullen daar nog keuzes in gemaakt gaan worden. En verder hebben we in de begrotingsbrief ook al aangegeven van wat de raming is van het extra benodigde budget om de ambities uit de watervisie waar te maken. Een van de bijlagen bij de watervisie is dat ook concreet doorgerekend. Ja, en daarmee komen we terecht op de indicatie die is meegegeven voor de begroting voor volgend jaar en de jaren daarna. Bedragen die geraamd worden zijn in de laatste regel van deze dia weergegeven. Nou, dan gaan we even door met de ombuigingen. Op de reeks net geschetst die nodig is. Voor 2021 hebben we gezegd van dat heeft u zelf ook eerder vastgesteld dat die ombuigingstaakstelling al concreet ingevuld moet gaan worden. En dan zoveel mogelijk met meer financieel technische maatregelen en efficiëntiemaatregelen. Hier ziet u de reeks van maatregelen die we hebben getroffen om die ombuiging te kunnen realiseren. We hebben ook meteen doorgetrokken naar de jaren daarna, omdat een deel van de maatregelen ook verder oplopen. De grootste ombuiging zit hem met name in de kapitaallasten. U heeft voor de zomer ermee ingestemd dat we onze leningenportefeuille herstructureren als WDO Delta. Het was onze inschatting dat dit een gunstig moment was om dat te doen. En dat is ook wel gebleken, want het levert ons een substantieel voordeel op voor de komende jaren. Het gaat om vrij grote bedragen. Daarnaast hebben we ook goed nog eens gekeken naar de prognose van de rente voor de komende jaren. In de begrotingsbrief hadden we daar wat aannames over gedaan. Daar is ook in de DB nog eens een keer kritisch naar gekeken. Met name de heer Breunissen heeft daar nog wat kritische kanttekeningen bij geplaatst, kan ik me voorstellen. En daar hebben wij iets mee gedaan door voor de begroting die renteprognose nog wat bij te stellen. Nou, dat leidt ook tot een verder voordeel op de kapitaallasten. En verder stellen we natuurlijk bij het opstellen van de begroting ook de programmering van onze projecten bij. En dat leidt ook tot een bijstelling van de kapitaallast. En nou ja, het beeld ziet u hier staan. Bij punt 1, verlaging kapitaallast. Het gaat om een substantiële bijstelling ten opzichte van de begrotingsbrief. En daarmee invullen van een deel van de taakstelling. We hebben verder de goederen- en dienstenbudgetten ook nog wat bijgesteld. In de zin dat we kritisch hebben gekeken naar de indexering van die budgetten. Dat is selectiever gedaan dan we dat aanvankelijk hadden gedaan. En dat levert voor de jaren vanaf 2022 en verder ook nog een zeker voordeel op. Dat voordeel is niet heel erg groot. Maar dat is ook niet los te zien van een punt wat hieronder nog staat. van de goederen- en dienstenbudgetten kende in de huidige begroting een veronderstelde onderuitputting. Dus we gingen er al vanuit, ik heb dat eerder ook al gezegd, van dat we die budgetten niet helemaal nodig zouden hebben. Omdat vanuit de historische trendanalyse is gebleken dat we daar vaak wat op overhouden. Nou, dat is niet helemaal de manier van begroting zoals ik dat zelf ook gewend ben. En zoals we dat zeker nu de druk op de budgetten toeneemt, naar de toekomst toe willen blijven doen. Dus vandaar dat we ook die onderuitputting nu hebben weggewerkt. Die is uit de begroting verdwenen. En we hebben heel kritisch gekeken van welke mogelijkheden zijn om die budgetten voor goederen en diensten wat te verlagen. Dat hebben we gedaan, waardoor die 2,2 miljoen ook concreet uit de begroting is verdwenen en niet meer aan de orde is. En verder hebben we voor wat betreft de personele budgetten wat maatregelen genomen die ook maken dat we de ombuiging voor het komende jaar kunnen invullen. De indexering van de personele budgetten is bijgesteld. Wij hebben de lijn gevolgd van de CAO van het Rijk, die eerder al bekend was. Dus dat betekent dat we niet meer uitgaan van een indexering van 2%, maar nog maar van 0,5%. Wel hebben we voor wat betreft de pensioenpremie, want de verwachting is dat die wel gaat stijgen van 24,9 naar 25,9, een correctie toegepast. Zoals u wellicht weet zijn we, en dat staat onder het kopje efficiënter en slimmer werken, zijn we hebben een rem gezet op de vervulling van vacatures. Vacatures die binnen het waterschap ontstaan worden niet meer als vanzelfsprekend vervuld. Pas na instemming van de directie doen we dat. En we gaan ervan uit voor volgend jaar dat dat een ton voordeel oplevert. En voor de jaren daarna gaan we dat de komende tijd verder onderzoeken. En dan daar komen we op terug bij de begroting van volgend jaar. En verder, het is al even aan de orde geweest. Veronderstellen we dat doordat mensen meer gaan thuiswerken, dat we ook een voordeel kunnen inboeken op het budget wat beschikbaar is voor reiskosten. En er komen dus ook wat extra kosten voor de faciliteiten van thuiswerken. Maar zoals ik eerder al heb aangegeven, verwachten we per saldo daarop toch nog een voordeel van 2 ton te kunnen inboeken. Dat eventjes voor wat betreft de realisatie van de ombuigingen zoals die verwerkt zijn in de voorliggende begroting. Voor de jaren na 2022, of vanaf 2022, geldt natuurlijk dat er nog meer ombuigingen nodig zijn. Ja, daar wordt aan gewerkt om naar het te zoeken naar mogelijkheden om dat in te vullen. Door het dagelijks bestuur zijn daarvoor ook een aantal zoekrichtingen benoemd. En als organisatie zullen we die zoekrichtingen de komende tijd nader onderzoeken, nader in beeld brengen van wat daarin mogelijk is. En daar komen we ook bij de begrotingsbrief van volgend jaar komen we daarop terug. Dit is eventjes dan de stand van zaken als het gaat om de ombuigingstaakstelling voor de komende jaren. Voor volgend jaar dus volledig ingevuld. Als we de voorstellen zoals we die nu voor 2021 hebben verder doorvertalen naar de jaren daarna. Als we diezelfde maatregelen, dan loopt die ombuiging lopen verder op. Nou, en dan komen we vervolgens terecht bij van wat het nieuwe financieel kader wordt voor de begroting zoals die nu voor u ligt. Ik heb in de eerste rij eerst even neergezet van is de regel, wat is het kader van de begrotingsbrief? Nou, er zijn de afgelopen tijd toch nog een aantal bestuursbesluiten genomen, er zijn een aantal autonome ontwikkelingen waar we verder geen invloed op hebben, maar die wel tot extra kosten leiden. Nou, die zijn daarin meegenomen. Verder heeft René van der Spank al iets over gezegd. Is het zo van dat de herprogrammering van de WOM, dat die in 2021 toch al wat extra kosten gaat vragen, met name om de organisatie goed neer te zetten. En dat is ook meegenomen in de voorliggende begroting, om de ambities zoals u die eerder hebt vastgesteld voor de WOM, om die ook te kunnen waarmaken. En verder bevat de begroting ook al voorstellen om met ambities van de watervisie, die een paar maanden geleden is vastgesteld, aan de gang te gaan. En het extra budget dat dat vraagt, wordt hier ook meegegeven. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je vervolgens terecht bij het financieel kader voor de begroting zoals die voor u ligt. En dat is de laatste regel. En dat geeft aan van welke budgetten voor de komende jaren nodig zijn. Ervan uitgaande ook natuurlijk dat de taakstellingen, zoals die ombuigingen, zoals die voor de komende jaren nog gerealiseerd worden, dat we die gaan realiseren. En daar moet ik dan ook wel de kanttekening bij maken. Omdat we nog niet werken met een integrale afweging van nieuw beleid. Dat het zo kan zijn dat de komende tijd er nog nieuw beleid voorbij gaat komen. Wat extra geld gaat vragen. En wat dan wel weer van invloed is natuurlijk op het financieel kader voor de begroting van volgend jaar. Dan even de ontwikkeling van de verschillende kostensoorten. U ziet dat hier. We hebben te maken, als waterschap maken we onderscheid naar de kostencategorieën kapitaallasten, personeelslasten en goederen en diensten. Nou, we hebben nog een aantal ombuigingen in te vullen voor de komende jaren, dus die zijn nog niet te verwerken in deze kostencategorieën. Maar in deze tabel ziet u van hoe de verschillende kostencategorieën zich ontwikkelen. Nou, een bekend gegeven voor waterschappen is, en voor andere waterschappen is dat nog wat steviger aan de orde dan voor WDL Delta. Dat het aandeel kapitaallasten, gegeven de grote investeringen die we doen als waterschappen, sterk stijgen. Nou, als WDL Delta krijgen we daar de komende jaren ook mee te maken. Wat nadeel daarvan is, van de stijging van de kapitaallasten, dat de flexibiliteit in je begroting in de loop der jaren wat afneemt. Want die kapitaallasten, daar kun je verder niet zoveel mee. Die liggen vast. Doordat je allerlei kosten activeert, schuif je daarmee ook kosten verder door naar de toekomst. En dat is ook door het dagelijks bestuur op een gegeven moment ook duidelijk vastgesteld. Dat ook wel een bepaalde hypotheek legt op de toekomst. Ook om je lasten en de stijging van je tarieven wat te beheersen. Is dat toch een lastig gegeven dat je met je kapitaallasten verder niet zoveel kunt. En vandaar ook dat naar de toekomst toe het nog een overweging voor ons waterschap is. Om te kijken van hoe we ervoor kunnen zorgen dat die groei van die kapitaallasten, die in de loop van de jaren, ook als je wat verder vooruit kijkt, nog fors blijft stijgen. Hoe je daar wat aan kunt gaan doen. Er zijn verschillende waterschappen die daar de afgelopen jaren al ingrijpende maatregelen voor hebben genomen. In de begroting hebben we daar ook al een beeld van geschetst. Hè, van wat je kunt gaan doen als je zegt van nou, we willen toch minder gaan activeren. We willen toch een groter deel van onze kosten via de exploitatie laten lopen. We willen er ook voor zorgen dat onze schuldpositie zich niet te zeer verslechtert. En de rentelasten niet zo stijgen zoals dat nu het geval is. Nou, daar kunnen wij ook als WDL Delta de komende jaren nog wat keuzes in maken. Daar zullen we ook in de begrotingsbrief van volgend jaar op terug gaan komen. Dat waren ontwikkeling van de kostensoorten. Dan even een algemeen plaatje. De presentatie die hebben we beperkte tijd voor. Dus we gaan echt op hoofdlijnen door de begroting heen. En als financiële man richt ik me toch vooral ook op de financiën, zoals u zult begrijpen. Hier even een globaal plaatje van de inkomsten voor het jaar 2021. Voor watersysteembeheer gaat het om een bedrag van zo'n ruim 80 miljoen. Zuiveringsbeheer ruim 50 miljoen. En dat maakt dat het in totaliteit zo'n 130 miljoen aan inkomsten betreft. Ja, en als je dan kijkt naar het watersysteembeheer, dan heeft zo'n 15% betrekking op opbrengsten via huizen en gebouwen, om het zo maar eens te zeggen. 33%. Of 45% heeft dus betrekking op huizen en gebouwen. 33% dat zijn de inkomsten die je via de inwoners krijgen. En zo'n 15% ongebouwd, niet zijn de natuur. Ja, en voor wat betreft het zuiveringsbeheer zijn het de huishoudens die van die kleine 50 miljoen zo'n 70% opbrengen. Dus zo'n 33,7 miljoen. En de bedrijven die brengen 12,8 miljoen op en dat is zo'n 27% van het totaal wat we aan inkomsten via zuiveringsbeheer vangen. Goed, dan het volgende plaatje is even in één oogopslag kijken naar de uitgaven. zoals we die met elkaar gaan verwachten te gaan doen in 2021. Veiligheid kost ons zo'n 13,7 miljoen. 11% van het totaal van de uitgaven die we doen. Watersysteem ruim 47 miljoen. Dat is zo'n ruim 36% van het totaal van de uitgaven die we doen. Waterketen is ruim 36 miljoen. En dat is zo'n 28% van het totaal van onze uitgaven. Ja, het laatste programma wat we hebben is, zoals u weet, maatschappij en organisatie. Ruim 32 miljoen. Ongeveer een kwart van de uitgaven. Nou, dan ziet u daaronder nog een keertje de verdeling over kapitaallasten, personeelslasten en goederen en diensten. Goederen en diensten is het grootste deel, bijna 40%. Personeelslasten is 34%. En de kapitaallasten, dat is op dit moment nog zo'n 27%. Maar dat zal de komende jaren dus verder toenemen. Dat waren de uitgaven. Dan komen we bij de belastingtarieven. Zoals u weet kiezen we in de regel voor een inzet van onze egalisatiereserves op zo'n manier dat de tarieven zich gelijkmatig ontwikkelen. Elk jaar weer rekent Hendrik-Jan van Veen een aantal varianten door. In de regel kiezen we voor deze variant die je hier in beeld ziet. En dan ziet u in de eerste tabel hoe de tarieven zich ontwikkelen in 2021 ten opzichte van 2020. Daar staan de bedragen. En in de tweede tabel ziet u welke stijging dat behelst. En die stijging die loopt uiteen van 0,7% stijging voor productiebedrijven, dat is de laagste stijging, tot 8,2% voor natuurterreinen. Nou, u heeft zelf de kostentoedelingsverordening vastgesteld en die ligt hier natuurlijk aan ter grondslag. Als je dan kijkt naar de inzet van de reserves, van de egalisatiereserves, dan zal dat voor volgend jaar naar verwachting een bedrag zijn van 3,8 miljoen voor de taak watersysteembeheer en 1,5 miljoen voor de taak zuiveringsbeheer. Nou, dan nog even in één oogopslag. Dit plaatje, dat ziet u ook terug in de begroting. Eigenlijk hetzelfde als wat ik net liet zien, alleen dan wat visueler gemaakt. En hier ziet u ook diezelfde percentages en tariefbedragen terug. Met even een toelichting van wat elk van de voorbeelden concreet inhoudt. En dan komen we tot slot terecht bij de besluiten die u geacht wordt volgende week te gaan nemen. Ik heb het even heel snel op een rij gezet. U kunt dat zelf in het bestuursvoorstel natuurlijk opnieuw teruglezen. En daarmee kom ik eigenlijk aan het einde van de technische presentatie van de begroting. Dus uiteraard heel erg op hoofdlijnen, want zoveel tijd hebben we niet. En als je kijkt naar de begroting van een waterschap, of überhaupt van de begroting, dan staat daar natuurlijk ontzettend veel in. Heel veel informatie. En ik kan me ook voorstellen dat u nog allerlei vragen ook heeft. Zoals eerder al aangegeven, u kunt ze nu stellen. U kunt ook aanstaande donderdag eind van de middag naar het digitale mondelinge vragenuurtje komen en daar vragen stellen. En vervolgens is er ook nog een mogelijkheid om vrijdagochtend schriftelijke vragen in te dienen of uiterlijk vrijdagochtend. En dan proberen we die ook nog te beantwoorden voor de vergadering van aanstaande dinsdag, de AB-vergadering op dinsdagmiddag. Maar misschien heeft u nu ook al vragen.
Ja, dankjewel Bert. Ik zie in ieder geval in de chat één echt technische vraag. In jouw verhaal heb je het over activeren van investeringen. In de exploitatie nemen wel of niet. En dat heeft natuurlijk voor de kapitaalslasten gevolgen. Maar misschien dat je daar nog een kleine toelichting op kunt geven. Dat we goed verstaan wat we daaronder verstaan. Laat ik het zo zeggen.
Ja. Voor de meeste projecten die wij uitvoeren geldt dat we de kosten van die projecten over meer jaren uitspreiden. Dat betekent dat je die kosten, dat noemen we dan activeren, dat je die kosten in de loop der jaren, elk jaar een deel voor je rekening neemt. Nou, daar gelden allerlei afschrijvingstermijnen voor. We rekenen dan ook rentekosten toe. Alleen, het is niet zo dat dat helemaal vast ligt voor de manier waarop je dat doet. Daar hebben we wel degelijk ook keuzes in. Hij was Radio Delta bepaalde keuzes gemaakt over de omvang bijvoorbeeld van projecten die we gaan activeren. Projecten moeten meer dan 50.000 euro kosten, willen we die kunnen activeren. Maar die grens, die kun je ophogen. Die kun je ook hoger leggen. Er zijn waterschappen die dat pas doen, ik noem maar wat, bij een grens van 250.000 euro. Nou, als je dat gaat doen, dan betekent dat dat je meer kosten, dus deel van de projectkosten die je nu nog over meer jaren uitspreidt, maar dat je dan bepaalde projecten die dan beneden, noem maar even dit voorbeeld nog, van 2,5 ton blijven, dat je die al in één keer voor je rekening neemt. En die kosten niet over meer jaren verspreid. Dus nou, daar kun je keuzes in maken, in de mate waarin je dus de kosten van je projecten over meer jaren gaat spreiden. We hebben in de begroting daar ook bewust ook al wat meer informatie over opgenomen van welke keuzes we daarin kunnen maken. Ik noem maar één voorbeeldje, maar zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Een sprekend voorbeeld is ook de bijdrage die we als waterschap betalen aan HWBP-projecten. Zoals u weet neemt het Rijk een groot deel van die kosten van, voor haar rekening. Maar wij als waterschappen leveren ook een bijdrage. Ik geloof dat het al met al zelfs 50% is. En dat is dan de zogenaamde HWBP-bijdrage die je als waterschap elk jaar afdraagt om de HWBP-projecten gefinancierd te krijgen. Wij hebben ervoor gekozen als WDO Delta op een eerder moment om de kosten van die HWBP-bijdrage te activeren. Dus dat betekent dat je ze over een aantal jaren verspreidt en niet in één keer voor rekening neemt. Maar dat kunnen we ook anders doen. We kunnen ook zeggen van elk jaar als we die HWBP-bijdrage moeten betalen, nemen we die in één keer ten laste van onze exploitatie. Voordeel daarvan is dat je dus daar verder geen rentelast aan hebt.
Oké, dankjewel. Dus nog even samenvattend, activeren betekent over meerdere jaren afschrijven. Niet activeren betekent dat je in het jaar, in de exploitatie dus, de kosten direct neemt. Ik zie ondertussen dat Karst Spijkervet een hand op heeft gestoken en een vraag wil stellen. Karst.
Ik had hem ook even ingetypt. Nee, dank voor de duidelijke presentatie. Het is wel even wennen, zeg maar, wat aan de layout van de begroting zoals die nou weergegeven is. Ik denk dat een aantal punten dat Mark Strollenberg nog wel op terugkomt, met name over de opmerkingen die gemaakt zijn over de watervisie, maar daar gaat mijn vraag niet over. Mijn vraag gaat over, in de presentatie heeft Bert een aantal aannames en trends weergegeven, met name intern. En als je op dit moment kijkt wat de ontwikkelingen zijn in de economie, de gevolgen van de uitwerking van de coronapandemie, zou het mogelijk zijn om daar ook, en ik begrijp dat het lastig is, maar kwijtschelding is een onderdeel van, en oninbaar is een onderdeel van de begroting. Wat de impact kan zijn als ik kijk in mijn omgeving, met name MKB'ers, ZZP'ers, maar ook inwoners, wat de impact kan zijn op de inkomenskant van het waterschap. Want dat hangt wel duidelijk met elkaar samen. Ik begrijp dat dat nu geen antwoord op is, maar als het mogelijk is, zou ik dat graag voor de AB-vergadering wel tegemoet zien.
Nou, we kunnen daar wel nu ook al wel iets over zeggen, denk ik. Ik heb het bij de BERAP niet genoemd, maar we staan natuurlijk met name Hendrik-Jan van Veen in nauw contact met GWLT. En Herman Odink wordt daar ook regelmatig over geïnformeerd. Zoals u weet heeft GBLT, of hebben wij in samenspraak met GBLT het mogelijk gemaakt dat er uitstel wordt verleend voor de betaling van belastingen. Als je nou kijkt naar het lopende jaar, gaat niet voor niets ook aan van dat de schade voor ons als waterschappen meevalt. Lopend het jaar is er, dacht ik, voor zo'n 5 ton aan uitstelverzoeken geweest. Maar inmiddels is een groot deel van die bedragen is toch binnengekomen. Ik geloof dat er nog een bedrag van zo'n 170.000 euro eind oktober, 22 oktober, nog open stond. Dus dat zegt wel iets over de situatie tot dit moment. En als het gaat om volgend jaar, kan Hendrik-Jan wel het een en ander vertellen, want we hebben in samenspraak met GWLT ook wel onze aannames voor wat betreft zowel de kwijtschelding als voor oninbaarheid hebben we wat aangepast. Hendrik-Jan, kun jij daar iets over vertellen?
Ja, dat klopt. Dat doen wij altijd in samenspraak met GBLT, want die bekijkt dat voor alle deelnemende waterschappen. Ze hebben voor wat betreft het onderwerp wat meneer Spijkerveld aanroert, de kwijtschelding, rekening gehouden met een toename in 2021 van 8% ten opzichte van wat het nu is. En het jaar daarna met nog een kleine stijging. Want de verwachting is dat mensen misschien in situaties zullen raken dat ze geen inkomen hebben. Maar dat zul je misschien nog wat harder voelen in het jaar daarna. Hè? Want je moet aan een bepaalde norm voldoen, wil je voor kwijtschelding in aanmerking komen. En de verwachting is dat sommigen nog wel wat buffer of reserve hebben, waardoor ze er in 2021 niet voor in aanmerking komen, maar in 2022 dus wel. Dus 2021 is rekening gehouden met een stijging van 8% kwijtschelding en het jaar daarna nog eens een 5% daarbij.
Misschien nog even ook nog iets zeggen over oninbaarheid. Dat ligt meer gekoppeld aan faillissementen van bedrijven. Heeft GBLT daar ook een voorspelling voor gedaan?
Ja, maar dat zit in honderdsten van procenten. Dat schatten ze iets hoger in. Wij hebben voor volgend jaar in de begroting rekening gehouden met een bedrag van 4 ton. 2 ton voor elke taak. En bij de jaarrekening over 2020 krijgen wij een nieuw inzicht van wat op dat moment nog open staat. En dan treffen wij daar een voorziening voor. En dat is een getal wat bij de jaarrekening naar voren zal komen.
Oké, dankjewel voor de toelichting. Jan Visser. Jan, we horen je nog niet.
Ja, ik ben er.
Ja, heel goed.
Ik zag al wat meer vragen langskomen over het activeren of in exploitatie nemen. Ik snap de achterliggende gedachten en zo, maar ja, ik vind het eigenlijk toch wel een beetje frappant, want het zijn allemaal zaken die op meerjaren betrekking hebben. Dan is het normaal gesproken altijd zo, dan moet je afschrijven. Waterschappen zullen denk ik inderdaad wat vrijer zijn daarin. Maar ik weet bijvoorbeeld in het bedrijfsleven dat de Belastingdienst gewoon keiharde normen geeft waaraan je moet voldoen. Kunnen wij hier zomaar van afstappen? Dat is eigenlijk mijn ene vraag. En vervolgens heb ik eigenlijk nog de vraag. De ombuigingen, die hebben we gerealiseerd, dat zie ik. Het is volgens mij nog wel het laag fruit. Want het realiseren van besparingen op de kapitaallasten, de rentelasten, dat vind ik eigenlijk nog. Het is een ombuiging, maar ja, om je dat echt toe te rekenen vind ik nog wel een beetje makkelijk.
Helder. Bert, misschien nog even een kleine toelichting van in hoeverre zijn wij flexibel als waterschappen om daar eigen keuzes in te maken van wat we wel en wat we niet activeren. En de tweede vraag van Jan Visser. In hoeverre hebben we nu ook al wat moeilijkere opdrachten gegeven om naar onduidelijkheid te kijken? Volgens mij hoort daar in ieder geval het antwoord bij dat we daar nog lang niet mee klaar zijn. Er zitten natuurlijk in de meerjaarraming zitten een aantal uitdagingen voor de toekomst. En daar zal het dagelijks bestuur ook nog goede voorstellen voor gaan doen. Maar Bert, aan jou.
Ja. Nou, het is zo dat wij ons uiteraard houden aan de wet en regelgeving. Als we dingen anders gaan aanpakken als het gaat om het afschrijven en het activeren van kosten. Maar het is niet zo dat we daar helemaal geen vrijheid in hebben, dat er geen flexibiliteit in zit. We kunnen daar wel degelijk nog bepaalde keuzes in maken die gaan maken dat we minder kosten doorschuiven naar de toekomst dan we dat nu doen. Maar goed, dat is een keuze. Uiteindelijk gaat u daar ook als AB over. Maar we kunnen u wel laten zien van wat die keuzes zijn. En daarbij spreekt het vanzelf voor zich dat we ons houden aan de geldende wet en regelgeving op dit vlak en dat we dat ook in samenspraak met onze accountant zullen doen. We hebben ook al in het verleden, voor mijn tijd, voordat ik bij u werkte, weet ik dat er in 2018 ook al voorstellen zijn geweest om dacht ik de HWP-bijdrage niet meer te activeren of over minderjaren te activeren. En ook toen is dat in nauw overleg met de accountant gebeurd. Uiteindelijk heeft u ervoor gekozen om dat niet te doen. Maar ook naar de toekomst toe, als er dat soort voorstellen komen, zullen we dat altijd met de accountant afstemmen. En zullen we ons houden ook aan de wet en regelgeving waar we mee te maken hebben. Ja, en dan uw tweede vraag over de ombuigingen. Kijkend naar de ombuigingen zoals we die nu hebben gerealiseerd, dan zijn dat inderdaad met name financieel technische ombuigingsvoorstellen. Dat hebben we bij de begrotingsbrief ook met elkaar afgesproken, dat we de ombuiging voor 2021 op die manier zouden gaan realiseren. Tegelijkertijd hebben we ook al wel gekeken naar wat zijn nou mogelijkheden om de verder oplopende ombuigingen in te vullen, te realiseren. We hebben ook als ambtelijke organisatie daar voorwerk voor gedaan door in beeld te brengen van wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Dat hebben we zogenaamde zoekrichtingen genoemd. En daar is ook met het dagelijks bestuur al over gesproken. Dat heeft ook gemaakt dat we nog een aantal zoekrichtingen op dit moment in beeld hebben, waar we verder mee aan de slag zijn om te gaan vaststellen met elkaar wat de mogelijkheden zijn om voor die onderwerpen toch verdere ombuigingen in te boeken. En dat is nog een zoekproces, dat heet in ieder geval niet zoekrichtingen. Maar dat zijn wel ombuigingen waarbij je ook een stukje pijn gaat voelen, waarbij je ook je ambities wat naar je bij moet stellen. En in de begrotingsbrief van volgend jaar zullen we daar op terug gaan komen.
Oké, dankjewel Bert. Voldoet dit antwoord Jan Visser?
Ja, op dit moment wel. Ik snap prima dat op dit moment nog niet concreter gegeven kan worden.
Oké, dankjewel. Over Brandsma.
Ja, dankjewel. Mijn vraag gaat even over het voorstel wat komende dinsdag voor ligt. Wat mij dan opvalt is dat normaal gesproken staat er ook altijd expliciet in benoemd een besluit over inzet van legalisatiereserve. En ik zie dat nu niet expliciet terugkomen in de besluitvorming. Is daar bewust voor gekozen? Want anders staat er altijd in een bepaald bedrag wat dan ingezet was vanuit legalisatiereserve. Ik mis dat nu eigenlijk een beetje in het stuk. Dus ik vraag me eens af, is het stuk zo verder compleet? Dan is het verder prima. Maar ik geef het even mee. Misschien is het, kan het zo prima, dat weet ik niet. Maar andere jaren stond er altijd keurig in hoe de egalisatiereserve werd ingezet.
Ja, heldere vraag. Bert?
In de toelichting staat wel heel helder vermeld om wat voor bedrag het gaat. 3,8 miljoen uit mijn hoofd en 1,5 miljoen. Ik heb niet zo scherp. Volgens mij, dan kijken we ook even naar Mark van Rossum. Was dat een apart besluitpunt in voorgaande jaren? Of, oké.
Nou, ik heb het daar ook nog even met onze portefeuillehouder over gehad. En ik denk voor de helderheid dat wij in de besluitpunten daar wel even aandacht aan moeten besteden. Dat er een helder besluit genomen wordt over de inzet van de egalisatiereserve. Dus ik kan me voorstellen dat het voorstel daarop even aangepast wordt.
Ja. Ik denk dat kan ik nu beter even inbrengen dan dat we daar dinsdag discussie over gaan volgen. Dat lijkt me niet handig.
Ja, dan halen we het, dan zetten we het niet alleen in de toelichting, maar laten we het ook bij de beslispunten duidelijk terugkomen. Gaan we alsnog aanpassen.
Prima, dankjewel.
Dan gaan we naar Jolande Onderdijk.
Ik heb even een tweetal vragen over je presentatie pagina 18. Dat is dan een verwijzing naar het mooie boekwerk van jullie naar pagina 12. Daar staat over het beheer van bomen, dat is bijgesteld, het budget. Ik wou eigenlijk weten wat dat nou precies inhoudt, wat daar aan verminderd is. En eerst antwoord of tweede vraag?
Nou, stel ik weer eens even tweede vraag.
Oké, dat is op pagina 13, gaat het over dat de kleine NBW-knelpunten nu niet opgenomen worden in het WOM-programmering. Er staat nu niet en mijn vraag is dan wanneer dan wel?
Oké, dankjewel. Ik kijk even naar Bert, maar is het misschien ook een idee dat Bert Hendricks hier antwoord op geeft vanuit het watersysteem?
Lijkt me een goed idee.
Bert Hendricks, ben je nog aanwezig? Ja, volgens mij wel, hè?
Jazeker, hier ben ik. Goedenavond iedereen. Twee vragen. De ene ging over het beheer van bomen. Dat bedrag is bijgesteld. Die moet ik helaas even nazoeken. Het volgende punt kan ik wel beantwoorden.
Oké, dan gaan we wel voor de bomen naar bed toe.
Ja, heel goed, heel goed. Dat gaat over de kleine NBW-knauwpunten. Eerder dit jaar is er een besluit genomen om die nu eerst niet in te gaan vullen. Maar het volgend jaar gaan we die NBW-opgave opnieuw bezien. Deels wordt die ook geactualiseerd. En wat de consequenties daarvan zijn, zullen we volgend jaar weer mee gaan nemen. In de begrotingsbrief ook. En daarna ook de begroting aan meerjarenramingen.
Ja, kijk even naar Jolanda. Volstaat dit? De eerste vraag, hè? Of de tweede vraag eigenlijk. Ja, dan gaan we naar Bert Mellema. Als het gaat over de nieuwe opgave als het gaat over bomenonderhoud.
Ja, ik ben geen deskundige op dit gebied. Maar wat ik ervan heb meegekregen is dat we aanvankelijk het plan hadden om een beheerplan te maken voor alle bomen waarmee we te maken hebben. En dat er nu op basis van een risicoanalyse voor een deel van de bomen geldt. Dat we een plan gaan maken van hoe we die gaan beheren. Dus dat maakt ook dat we beduidend minder geld nodig hebben dan aanvankelijk gedacht. En dat zal dan met name gaan over, denk ik, over bomen meer in het stedelijk gebied. Maar er zijn meer mensen aanwezig in deze meeting die daar wellicht nog iets meer over kunnen vertellen dan wat ik nu kan doen. Dus laat diegene Hans Perenboom en René.
Ja, Hans Perenboom.
Dankjewel. Als het goed is, dan hadden we in de begrotingsbrief over die bomen staan een voorstel of een indicatie van een bedrag aan de hand van het onderzoek wat gepleegd is. Die hebben we in de begrotingsbrief gepresenteerd aan het algemeen bestuur. En we hebben in het kader van hoe efficiënt om te gaan met de middelen, hebben we dat tegen het licht gehouden en hebben we voor een risicoprofiel gekozen. Wat iets minder financiën vraagt en waar inderdaad, zoals Bert zei, de concentratie er ligt op de veiligheid in het stedelijk gebied. En in het landelijk gebied kun je iets meer wagen dan in het stedelijk gebied. En dat is de reden dat het bedrag van maximaal 500.000 per jaar structureel in exploitatie teruggebracht is naar 175.
Ja, dankjewel Hans.
Duidelijk, groot verschil. Mag ik nog een vraag stellen of is mijn tijd om?
Nou, ik zie nog voor de rest geen andere handen meer en ik stel voor dat je gewoon nog een vraag stelt, Jolanda.
Oké, dan ga ik door naar pagina 16. Daar hebben jullie staan dat er een efficiëntievoordeel van 100.000 kan behaald door slimmer en efficiënter te werken. En in de komende periode gaan we onderzoeken hoe die besparingen tot stand kunnen komen. Ik was eigenlijk benieuwd, gaan jullie dat zelf onderzoeken of wordt daar een bureau of wat gaan jullie nou precies onderzoeken? En wordt er ook gekeken dan naar bottom-up van de jongens die in het veld zijn? Ik denk dat daar heel veel kennis zit. Wordt daar ook naar gevraagd van wat kan er anders, wat kan er beter en dus efficiënter?
Ja, Bert.
Ja, nou, voor het komend jaar hebben we die ton ingeboekt. Hebben we ook wel de link gelegd met het feit dat we selectief zijn met het vervullen van vacatures. Dus dat niet meer een vanzelfsprekendheid is. En dat andere, kijkend naar de jaren daarna, zijn we wat breder aan het nadenken over mogelijkheden om door slimmer en efficiënter te werken, om te besparen op onze personeelskosten. En daar willen we inderdaad ook ideeën op vragen vanuit de organisatie. We roepen mensen ook op om daarin met ons mee te denken. Maar dat moeten we nog concreet gaan oppakken. We zijn daar nog niet actief mee aan de slag. Maar dat gaan we nog wel doen.
Oké, helemaal goed. Dankjewel.
Ja, oké, dankjewel. Ik zie dat er geen behoefte meer is aan het stellen van vragen. Dan rond ik eigenlijk dit onderdeel af. Ik denk ook dat het een compliment is aan de organisatie Bert Mellema en zijn team. Dat ze in een hele mooie begroting, ook in een mooi boekwerk, dit op dit moment al opgeleverd hebben in toch relatief onzekere tijden. Volgens mij zijn we nu in staat om onze discussie in het AB, de 17 november, te voeren. Enerzijds om kennis te nemen van de BRAP en anderzijds de begroting vast te stellen. Met alle onderliggende punten die daar opgesomd zijn. En we hebben één ding afgesproken met u, dat we bij de beslispunten ook de inzet van de egalisatiereserve helder zullen neerzetten. Dan zijn we nu bij het laatste onderdeel aangekomen. En dan gaan we zo meteen de livestream ook stoppen. Het laatste onderdeel zal vooral de vergaderorde zijn van 17 november. We stoppen zo meteen met de livestream. Ik stel voor dat we nog even 10 minuten de mogelijkheid gebruik maken om koffie te pakken. Waarna ik u de vergaderorde zal toelichten en vervolgens zal Mark van Rossum met u een aantal oefeningen doen om in een privéchat met de fracties te kunnen overleggen, maar ook weer om terug te komen. Dus voor nu even opnieuw een pauze en om 9:10 zie ik u weer.